Schriftlezing om deze dankdagavond is Zacharia 1.
In de achtste maand, in het tweede jaar van Darius, geschiedde het woord des Heren tot Zacharia, de zoon van Berechja, de zoon van Iddo, de profeet, zeggende: De Heere is zeer vertorend geweest tegen uw vaders. Daarom zegt tot hen: Alzo zegt de Heere der Heerscharen, keert weder tot mij, spreekt de Heere der Heerscharen. Zo zal ik weder tot u lieden keren, zegt de Heere der Heerscharen. Wees niet als uw vaders, tot de welke de vorige profeten riepen, zeggende: Alzo zegt de Heere der Heerscharen, bekeert u toch van uw boze wegen en uw boze handelingen. Maar zij hoorden niet, en zij luisterden niet naar mij, spreekt de Heere. Uw vaders, waar zijn die? En de profeten, zullen zij in eeuwigheid leven? Nochtans, mijn woorden en mijn inzettingen, die ik mijn knechten de profeten geboden had, hebben zij uw vaders niet getroffen, zodat ze wederkerende zeiden, gelijk als de Heere der Heerscharen gedacht heeft ons te doen naar onze wegen en naar onze handelingen, alzo heeft hij met ons gedaan. Op de 24e dag in de 11e maand, die is de maand Sebat, in het tweede jaar van Darius, geschiedde het woord des Heren tot Zacharia, de zoon van Berechja, de zoon van Iddo, de profeet, zeggende: Ik zag des nachts en zie een man rijdende op een rood paard, en hij stond tussen de mirten die in de diepte waren. En achter hem waren rode, bruine en witte paarden. En ik zeide: Mijn heren, wat zijn deze? Toen zeide tot mij de engel die met mij sprak: Ik zal u tonen wat deze zijn. Toen antwoordde de man die tussen de mirten stond en zeide: Deze zijn het die de Heere uitgezonden heeft om het land te doorwandelen. En zij antwoordde de engel des Heeren die tussen de mirten stond en zeide: Wij hebben het land doorwandeld. En zie, het ganse land zit en het is stil. Toen antwoordde de engel des Heeren en zeide: Heere der Heerscharen, hoe lang zult gij u niet ontfermen over Jeruzalem en over de steden van Juda, op welke gij gram geweest zijt deze 70 jaren? En de Heere antwoordde de engel die met mij sprak: Goede woorden, troostelijke woorden. En de engel die met mij sprak zeide tot mij: Roep uit, zeggende: Alzo zegt de Heere der Heerscharen, ik ijver over Jeruzalem en over Sion met een grote ijver. En ik ben met een zeer grote toorn vertorend tegen die geruste heidenen. Want ik was een weinig toornig, maar zij hebben ten kwade geholpen. Daarom zegt de Heere alzo: Ik ben tot Jeruzalem wedergekeerd met ontfermingen. Mijn huis zal daarin gebouwd worden, spreekt de Heere der Heerscharen. En het richtsnoer zal over Jeruzalem uitgestrekt worden. Roep nog, zeggende: Alzo zegt de Heere der Heerscharen. Mijn steden zullen uitgespreid worden vanwege het goede. Want de Heere zal Sion nog troosten en hij zal Jeruzalem nog verkiezen. En ik hief mijn ogen op en zag en zie, daar waren vier hoornen. En ik zei tot de engel die met mij sprak: Wat zijn deze? En hij zeide tot mij: Dit zijn de hoornen welke Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben. En de Heere toonde mij vier smeden. Toen zei ik: Wat komen die maken? En hij sprak zeggende: Dat zijn de hoornen die Juda verstrooid hebben, zodat niemand zijn hoofd ophief. Maar deze zijn gekomen om die te verschrikken, om de hoornen der heidenen neder te werpen, welke de hoorn verheven hebben tegen het land van Juda, om dat te verstrooien.
Stof voor de verkondiging van Gods woord vanavond is het zogenaamde eerste nachtgezicht van de profeet Zacharia. Dat nachtgezicht staat opgetekend in de versen 7 tot en met 17. Kern van dit gedeelte zijn de versen 12 en 13. En ik wil deze versen voorafgaande de verkondiging van Gods woord samen met u lezen. Vers 12 en 13 van Zacharia 1. Toen antwoordde de engel des Heeren en zeide: Heere der Ischaren, hoe lang zult gij u niet ontfermen over Jeruzalem en over de steden van Juda, op welke gij gram geweest zijt deze 70 jaren? De Heere antwoordde de engel die met mij sprak: goede woorden, troostelijke woorden. Het thema waaronder Gods woord vanavond wordt verkondigd is: het is zo stil geworden. Het is zo stil geworden. Drie lijnen. Het is zo stil geworden dat er alleen één is die dit nog opmerkt. Het is zo stil geworden dat alleen één nog bidt. En het is zo stil geworden dat alleen één nog kan spreken. Het is zo stil geworden dat alleen één dit nog opmerkt. Dat alleen één nog bidt. En dat alleen één nog kan spreken. Zo op het eerste gehoor is het helemaal niet zo stil, vindt u niet? Wat een rumoer, en wat een geweld in de tijd waarin wij leven. En als ik dat zo zeg, dan denkt u met mij meteen ook aan de situatie in de Oekraïne, die zijn wereldwijde impact heeft. Alle verschillende werelddelen worden er direct of indirect door geraakt. Denk aan de uitvoer van de graan, wat in deze dagen weer zo volop in het nieuws staat. Vluchtelingenstroom, waarvan de verwachting is dat die in de komende winter weer zal gaan toenemen vanwege de vreselijke bombardementen die op de verschillende plaatsen en dorpen van Oekraïne op dit moment plaatsvinden. Mensen letterlijk ontheemd doet worden. Wat een geweld. Wat een onrust. En niet alleen daar. Denk ook aan het geweld en de onrust in de Russische samenleving. Al wordt dat voor ons gevoel buiten beeld gehouden, ook daar wordt geleden. En ook daar worden mensen opgesloten. En ook daar worden mensen van hun vrijheid beroofd. En ook daar komen jonge weduwen alleen te zitten. Wat een geweld. En dan noemen we alleen nog maar het conflict in de Oekraïne. Zoals er op dit moment zoveel verschillende conflicten zijn in deze wereld. Wat een spanning. Ook steeds in het Midden-Oosten. Wat gaat er gebeuren bijvoorbeeld in de Israëlische samenleving, nu de uitslag van de verkiezingen duidelijk maakt dat de samenleving zo verdeeld is, zo lijnrecht tegenover elkaar is komen te staan. En wat zal dat gaan doen ook met de verhoudingen tussen de Joodse samenleving, de Israëlische samenleving en de Palestijnen. Maar ook als we wat dichter bij huis trekken, wat een geluiden en wat een stemmen klinken er ook in onze samenleving. En terecht dat die stemmen klinken, vindt u niet? Zorgen die er zijn in de agrarische sector. Hoe moet het nu verder? Als ik het goed zie en goed lees, ook afgaande op het interview met de nieuwe minister van Landbouw. U leest trouwens toch wel de krant? Ik bedoel de krant. Met de christelijke duiding aan het nieuws. U leeft toch niet voor de oppervlakte? Zo in het hier en nu.nl. Vluchtig. U bidt toch voor deze tijd? Voor de mensen van deze tijd. En u weet toch wat er leeft? Ook aan de vraagstukken. Transgenderwet, u volgt dat toch? Daar ligt uw roeping als christen. Voor deze tijd en voor de samenleving. Wat een verwarring in Den Haag, vindt u niet? Een voorzitter van de Tweede Kamer die een prachtige toespraak heeft klaargelegd. Voor iemand die zichzelf de tent heeft uitgewerkt. Wat voor beeld wordt er neergezet naar de doorsnee Nederlander? Die in de achterliggende jaren, dat zijn u en ik, al zo vaak van dit soort momenten hebben zien langskomen. Waardoor het vertrouwen in de politiek tot op het dieptepunt gedaald is. Wat gaat dat doen in onze samenleving? Ook met het oog op de nabije toekomst en de vraagstukken die zich aandienen. Steeds intenser, steeds complexer, steeds moeilijker. Wat een geluiden. Wat een geluiden trouwens ook op het kerkelijk erf. En dan hebben we vanavond de handen vol aan ons eigen kerkverband, denkt u niet? We weten het opeens allemaal niet meer zo zeker. Of het huwelijk eigenlijk wel bijbels is. In de zin van een verbond. Waarom niet gewoon een samenlevingscontract? En al heeft de synode daarover een duidelijke uitspraak gedaan. In de praktijk van het kerkelijk leven landt dat helemaal niet meer. Vrouw in het ambt. Homoseksualiteit. Wat een verwarring. Een paar weken geleden stapte de helft van een kerkraad op. Omdat de andere helft praktiseerde de homoseksuelen aan een avondmaalstafel toelaat. Een gemeente. Een kerkraad. Door de midden. De duidelijkheid waarmee vroeger gesproken werd in onze kerken is veranderd in onzekerheid. Hoe moet dat verder? Blijven we nog bij elkaar? Begrijpen we eigenlijk nog wel elkaar? Niet alleen als het gaat om dit soort onderwerpen, huwelijk, samenwonen, homoseksualiteit, maar als de buitenkant. Begrijpen we elkaar nog wel in het hart van het evangelie? Bedoelen we met het woord zonde en met het woord genade in de breedte van onze christelijk gereformeerde kerken nog wel hetzelfde? Bedoelen we nog wel hetzelfde als het gaat om het werk van de Heilige Geest in het leven van mens? Wordt op elke kansel nog aangedrongen op bekering? Een noodzaak van wedergeboorte? Twee wegen, een weg naar de hel en een weg naar de hemel. Wat een verwarring. Wat een onzekerheid. Zo stil is het, zo op het eerste gehoor niet, vindt u wel. En mag ik het ook even wat dichter bij huis trekken? Hebben wij ook niet de handen vol aan het leven? Gewoon het nog. Nou, eigenlijk is het niet meer normaal, het leven, vindt u niet? Intensiteit van prikkels. Het opvoeden van kinderen. Leiding geven aan je gezin. Staan als christen in een samenleving. Wat een geluiden en wat een verwarring. En wat zien we dat ook om ons heen en we voelen dat ook aan onszelf. Wat kost ons dat veel? Nee, zo stil is het niet geworden. En als je dan ziet dat die ruiters die erop uit zijn gestuurd terugkomen bij die engel die die opdracht heeft gegeven. Die ruiters eruit, de land in. En als u het woord land leest in dit nachtgezicht van Zacharia, leest u dan ook alstublieft niet alleen voor het land Judea of voor het land Israël, maar u mag dat in het licht van Zacharia ook lezen als de wereld. Die ruiters doorkruisen de landen, de wereld, en ze komen terug. Ze begonnen in Jeruzalem en ze gingen door Judea en ze getrokken om die andere landen eromheen. En ze komen terug en ze vertellen het wat er is. Het ganse land zit en het is stil. Zo op het eerste gezicht om jaloers op te worden. Wat lijkt ons dat heerlijk, gewoon rust. Rust in onze samenleving. Rust in het kerkelijk leven. Rust in Den Haag. Rust in de economie. Rust in deze wereld. Is het eigenlijk wel zo rustig in de dagen van Zacharia? Nou, zo op het eerste gezicht lijkt het wel. Als Zacharia preekt zo kort na de terugkeer van de ballingen in Jeruzalem, dan lijkt het ogenschijnlijk een rustige tijd. Anders was het ook niet mogelijk trouwens dat koning Darius dat bevel had gegeven aan het Joodse volk om terug te kunnen keren naar het land van hun vaderen. En anders was het ook niet mogelijk geweest dat zo'n lange karavaan die daarvoor honderden kilometers moest ondernemen om terug te kunnen keren in Jeruzalem ook veilig aankwam. Zonder dat ze onderweg geconfronteerd werden met conflicten, met oorlogen, met volkeren die tegen elkaar opstonden. Ogenschijnlijk is het inderdaad rustig in de dagen van Zacharia. Maar is dat nou eigenlijk wat deze ruiters bedoelen? Als ze terugkomen, erop uit zijn gestuurd en verslag uitbrengen. En zeggen tegen die engel die daar staat, laat het maar even lezen. Als die engel daar ook die ruiters weer ontvangt, als ze terug zijn gekomen. Is het dan ook echt rustig als die engel hoort in vers 11, wij hebben het ganse land doorwandeld en zie het ganse land zit en het is stil. Dan is het niet die engel die dan zegt gelukkig of die daarin de Heere groot maakt of dankt voor alles wat God geeft in zijn zorg en in zijn trouw. Nee, dan slaat dat verslag van die ruiters om in een gebed. Blijkbaar zijn die ruiters met hele andere oren de wereld ingegaan dan dat wij op het eerste gehoor gaan luisteren in deze wereld en in onze tijd. Ook toen was er natuurlijk het nodige aan de hand en ook toen waren er plagen en ook toen waren er zorgen en ook toen waren er spanningen. Denk alleen maar aan wat er gebeurt in Jeruzalem, spanningen tussen de teruggekeerde ballingen en de Samaritanen die heer en meester denken te zijn in Jeruzalem en Judea. En denk alleen maar trouwens ook aan de zorgen die er zijn onder die teruggekeerde ballingen. Je leest het bij Zacharia, je leest het bij zijn tijdgenoot, een mede-collega van Zacharia, de profeet Haggai, het boekje hiervoor. We zullen er zo nog even naar gaan kijken. Zo rustig is het in Jeruzalem eigenlijk ook niet. Er is verwarring, er is ook moedeloosheid. Hoe moeten we het weer opbouwen? Tempel ligt nog in puin. Hoe beginnen we er eigenlijk aan? Hebben we genoeg kosten en materieel daarvoor om die tempel weer op te kunnen bouwen? En trouwens, waar is nou eigenlijk het werk van de Heer? God heeft toch de gelegenheid gegeven om terug te kunnen keren naar het land van de belofte. En waarom komt er niks van de grond? Nee, zo op het eerste gehoor, als we door die eerste geluiden heen luisteren, is het eigenlijk helemaal niet zo rustig in de dagen van Zacharia. Er is genoeg, net als vandaag, aan zorg, aan vragen. En toch zeggen die ruiters als we terugkomen, het is stil. Wat horen die ruiters wel? Wat wij niet horen. Welke stilte bedoelen ze eigenlijk? Moeten we dat positief zien? Of moet het ons zorg geven? Nou, ik denk dat laatste. Ze hadden verwacht dat ze wat zouden horen. En dat ze met wat ze hoort ook terug konden komen bij die engel op dat grote rode paard die tussen de meerten staat. En dat als ze verslag konden uitbrengen aan die engel die hun als een soort generaal op ruit had gestuurd om te wachten en te horen wat voor rapport ze terug zouden brengen, dat ze ook met een boodschap konden aankomen. Je hoort in die woorden het ganse land zitten, het is stil, de teleurstelling doorklinken. We hadden zoiets heel anders verwacht, maar we moeten nu teleurstellen. Het is stil, we hebben niets gehoord. Wat ze wilden horen, wel, dit is niet de eerste keer dat we Zacharia iets horen zeggen en dat Zacharia een boodschap van de Heere krijgt. Vandaar dat we ook het eerste gedeelte van dit hoofdstuk hebben meegenomen in de schriftlezing van vanavond. 3 maanden eerder heeft de profeet al gepreekt. En de oproep van de profeet was niet mis. De profeet, zijn preek wordt kort samengevat in het eerste deel, kijkt u maar even met me mee, vers 3. Alzo zegt de Heere der Heerscharen, keert weder tot mij, spreekt de Heere der Heerscharen, zo zal ik weder tot u lieden keren, spreekt de Heere der Heerscharen. Het is dus een prediking om wederkeer, om terugkeer. En eigenlijk is dat een hele vreemde boodschap in de dagen van Zacharia. Immers, het volk is toch door de Heere teruggebracht in het land van de belofte. Het is God zelf toch die die weg heeft opengelegd en die harten heeft willen neigen. Ook van de mensen die de Heere niet eens vrezen. Darius bijvoorbeeld, een man die om God, de God van Israël, niets geeft. Ja, hij heeft er respect voor en hij werkt mee. Maar voor de rest moet hij er niets mee te maken hebben. Je zou dan zeggen, dit is een gave van de Heere, dit is genade wat de Heere geeft, een werk van God. De Heere zorgt ervoor dat die ballingen terug zijn gekeerd in het beloofde land. En dan zijn ze daar en dan zegt de Heere nog een keer, keer terug tot mij. Alsof het nog niet genoeg is. En 3 maanden later zendt de Heere die ruiters erop uit. En die beginnen in Jeruzalem en Judea. En ze luisteren hier. En ze luisteren daar. Ze luisteren bij de priester. Ze luisteren bij de bakker. Ze luisteren bij de timmerman. Ze luisteren bij de schoolmeester. En het is stil. Zonder één op één gemeente, Zacharia over te willen zetten naar onze dagen. Wij zijn niet Israël en wij zijn niet het Joodse volk en wij zijn geen ballingen. Maar wil ik op deze dankdagavond toch in lijn met de schrift van vanavond ook even gaan luisteren bij u, maar ook aan de Rijnstraat 50, bij ons dus. Bij uw hart, bij jouw hart en bij mijn hart. Mag ik zo eens wat vragen stellen? En ik denk dat die vragen eigenlijk ook in het licht van deze tijd voor de hand liggen. Als we nou met elkaar zien wat er allemaal gebeurt in deze wereld. Wat doet het u nou eigenlijk? En met die vraag, wat doet het u, bedoel ik niet, bent u bang? Dat ben ik soms ook. Ik bedoel niet, bent u onzeker? Dat ben ik ook. Ik bedoel niet, heeft u uw zorg over de economie? Die heb ik ook. Nee, ik bedoel met die vraag, wat doet het u? Wat doet het u voor Gods aangezicht? Hoort de Heer ook wat? Als midden in de tijd waarin wij leven, waar zoveel dingen gebeuren, het woord van God klinkt. Keer weder tot mij. Bekeer je. Keer terug. Heeft dat woord van God dan ook echo gekregen in je hart? Klinkt dat woord van de Heere dan ook door in je gebed. Je bidt toch? Hoort de Heere dan ook terug in uw gebed? Niet alleen de nood van deze tijd, maar ook de nood van je eigen hart, van je leven. En dat van je vrouw of man en kinderen, als je die mag hebben. Ziet de Heer in uw en mijn leven ook de worsteling om de nood van onze gemeente, van onze jonge mensen en van onze kinderen? Worstelt u ook met de nood van deze tijd en met het kerkelijke leven? Of laat het u tot u komen, en als ik u zeg bedoel ik ook mezelf vanavond, gemeente. Houdt het ons bezig in onze gedachten? Hebben we daar een mening over? We vinden er wat van? En dan blijft het daarbij. Dan blijft het stil. Als die ruiters nou vanavond door de wereld gaan en ze doen Sliedrecht aan en Sliedrecht Bethel aan, wat zullen die ruiters dan zeggen van onze gemeente? Nou, dominee, hoor ik iemand zeggen, ik vind het eigenlijk wel goed gaan in onze gemeente. Ze zijn bezig met een nieuwe kerk. veel vrijwilligers bij betrok. Het mag naar omstandigheden ook goed gaan. Ondanks de zorgen die we hebben en ondanks de onzekerheid van deze tijd. Maar naar de kerkbuurt vereist toch eigenlijk een prachtig kerkgebouw. En kijk eens naar onze gemeente. Organiseren veel voor en met elkaar, voor jong en oud. Zo staan we ook bekend. Zo kunnen we onszelf ook presenteren op de website en naar buiten toe. Sliedrecht Bethel organiseert heel veel dingen. En in de gemeente zelf, nog niet zo lang geleden avondmaal toch, nou u zag dat ook, nieuwe mensen aan de avondmaalstafel. Betrokken gemeente, ook op zondag. Jonge gemeente, zeker op zondagmorgen, je ziet het voor je gevoel, of als je op de kansen staat, zo voor jezelf, zo beweeg, veel kinderen. En dat is het dan. Houden we onszelf daarmee overeind, gemeente? Met wat we doen? Hoe we overkomen? Hier is Sliedrecht. Buiten Sliedrecht. Hè, wij Sliedrecht Bethel. En als God nou vanavond is, gewoon door onze gemeente kijkt, met die ruiters. De vraag op jou en op mij af wordt gevuurd. Worstel jij ook met je nood, met je hart, met je schuld en met je zonde? Weet je wat het is om onbekeerd te zijn en dat niet meer daaronder uit te kunnen houden, maar God daarvoor nodig te hebben? Ben jij ook verlegen om het wederbarende werk van de Heilige Geest? Kun je jezelf niet meer overeind houden met een stukje godsdienst en vrome buitenkant? Of blijft het dan stil? Horen we nog wel ook op de huisbezoek de vraag: hoe word ik nu bekeerd? Of zijn we die vraag al voorbij? Worstel je daarmee ook als je aan het avondmaal gaat? Met waarachtige bekering. Of mag ik deze vraag niet stellen aan de avondmaalganger? Laat ik het maar gewoon eerlijk zeggen, gemeente. Dat is mij inderdaad wel eens verweten, ook in de achterliggende jaren, ook hier in Sliedrecht Bethel. Dat ik dit soort vragen niet aan de avondmaalganger mag stellen. Wat zeg je daarmee dan over jezelf? Als je met zo'n vraag, een vraag van zelfbeproeving, van zelfonderzoek, aandringen om het te beproeven of het ook echt het werk van de Heer is. Als je daaronder geïrriteerd raakt, terwijl je wel aan de avondmaalstafel zit, zit je dan wel op je plek? Ben je dan niet als de gemeente van Laodicea? Rijk en verrijkt. Als Christus dan klopt aan de buitenkant van je hart, dan vind je het eigenlijk vreemd. Want je mist hem niet. Mag ik even wat dichter bij huis komen nog? Als u de Heer mag vrezen, kent u toch ook iets van de persoon en het werk van de Heere Jezus Christus. Dan weet u toch hoe Hij tot u gesproken heeft, één op één. Dan weet u als het goed is ook hoe Hij u gebracht heeft aan de avondmaalstafel. Dan kunt u als het goed... Nee, u hoeft niet uw bekering te vertellen, dat bedoel ik niet. Maar dan kunt u wel vertellen hoe de schoonheid van Christus voor u openviel onder de verkondiging van het woord, toch? Wat u in u mocht gaan zien, in hem, in zijn gewilligheid. In zijn blanke gerechtigheid. En hoe meer hij zichzelf uitstalde, ook voor u onder de verkondiging van het woord, hoe daar meer u daardoor ook in uw armoede kwam te staan, toch? Hoe meer verlangen er kwam in uw hart om hem te mogen mijnen en hoe meer afhankelijkheid dat ook gaf aan hem. Want hij moest eerst tot u spreken voordat u hem durfde te mijnen, toch? Of valt het nou stil? Zit u vanavond eigenlijk te luisteren? Ja, dominee, ik zou echt niet weten waar het over gaat. Zijn we bewogen, gemeente? Met het woord van God en onder het woord van God. Doet het ons nog wat? Drijft het ons uit naar Gods genadetroon? Trouwens, niet alleen die bekering, die oproep van Zacharia, dat is niet de enige toon die klinkt in deze dagen. Keert weder tot mij. Ik zei het net al, Zacharia heeft een collega, Haggai. Ik sla even met u samen de bladzijde om. En dan horen we dat naast deze boetepredikant Zacharia ook een evangeliedienaar is aangesteld door de Heere, die het woord van God verkondigt op een hele andere toon. Ja, hij slaat op hetzelfde aanbeeld, dat wel, maar hij bedoelt uiteindelijk ook het woord van de Heere en het genadewerk van de Heere. Ik lees alleen maar een van de prachtige beloften die Zacharia heeft laten Haggai heeft laten optekenen uit de mond van de Heere. Ik lees met u een gedeelte uit hoofdstuk 1. Zegt de Heere tegen Haggai in hoofdstuk 1, als hij het woord van God verkondigt. Dat is op het moment dat de tempel nog aan het herbouwen is. Het is nog niet in zijn volle glorie, staat het in Jeruzalem. Haggai moet namens de Heere in die tijd ook het volk aansporen. En dat doet Haggai niet alleen door het volk te wijzen op schuld, op zonde, op de noodzaak van waarachtige bekering. Maar hij belooft ook tegenover het volk dat in die tempel het woord van God tot zijn volle rijkdom zal komen. En dat in die tempel het heil van de Heere zich zal openbaren. En dat die tempel niet alleen bedoeld is voor het volk Israël, voor het volk van Gods verbond. Maar dat de Heere uiteindelijk in die tempel ook de andere volken zal samenroepen rondom het altaar. Een tempel die een toevlucht wil zijn voor de volkeren van deze wereld. Haggai profeteert die boodschap namens de Heere. Legt als het ware in die prediking het heil van God helemaal open voor Israël. En zelfs die boodschap van genade, van onbegrensde en onbegrijpelijke zondaarsliefde, zelfs die boodschap werkt op het eerste gehoor niets uit. Het ganse land zit en het is stil. Of dat er een boetergezant komt, of een dienaar van het evangelie die de trompet van het evangelie aan de mond zet en die luid laat klinken door het volk. Het blijft stil. Worstel jij daar nou ook zo mee? Met je matheid? Mag ik het maar gewoon eens zeggen dat we, dat met alles wat er naar ons toe komt, en aan het begin van de preek noemde ik zomaar willekeurig wat dingen, en u kunt dat natuurlijk aanvullen en u kunt me daarin ook nog helpen. Maar we zeggen het tegen elkaar, we delen het met elkaar, we praten er met elkaar over. Maar dan blijft het zo stil. Die matheid. Geesteloos. Dat gebrek aan gebed. We zien voor ons gevoel, voor onze ogen de dingen misgaan, toch? Ook op het kerkelijke erf. En hoe vaak liggen we daar nou wakker van? Hoe lange tijd brengen we daarom ook door op onze knieën? En hoe vaak worstelen daarmee met de Heere. Heere, wilt u toch terugkomen? Wilt u doorwerken? Wilt u gedenken aan uw verbond en aan uw belofte? Zie en aanschouw toch het erfdeel van u ook in onze gemeente. Kijk dan toch naar die jonge mensen en kinderen die opgroeien in deze wereld die zo verward is. In een kerkelijk leven wat voor je gevoel zo op drift is geslagen. Hoe leren ze u daar? Of is het bij u thuis net zo stil als bij mij thuis? En als die ruiters dan huisbezoekverslag afleggen bij de grote ruiter, en schrijft dat ook maar met een hoofdletter. Ik heb er vanavond geen tijd voor, maar neemt u van mij aan dat we mogen zien als de Zoon van God in de gewaad van het Oude Testament, die ruiter op dat grote rode paard die tussen die myrten blijft staan. Als die ruiters zijn dienstknechten dan verslag uitbrengen, weet u wat mij dan zo ontroert? Dat die grote ruiter niet zijn paard de sporen geeft en zegt, nou kom maar, we gaan. Laat ze dan ook maar. Maar dat het hem raakt. Tot in het diepst van zijn hart. Die ruiter zijn nog niet uitgesproken. Kijk even met me mee als ze het zeggen tegenover deze grote ruiter die tussen de midden staat. We hebben het ganse land doorwandeld, vers 11. Het ganse land zit en het is stil. Dan spreekt in enkel de engel des Heren en hij zegt, Heere der Heerscharen, hoe lang? Hoe lang zult gij u niet ontfermen over Jeruzalem en over de steden van Juda, op welke gij gram zijt geweest? Deze zeventig jaar. Hoe lang? Hij zegt niet tegen die ruiters, nog niet. Nog geen gebed. Prediker Haggai. Zacharia met die oproep, keer weder tot mij. De stilte als gevolg van de prediking. En die stilte legt dan in één keer ook de geesteloosheid van Zacharia's dagen open. Raak deze voorbidder tot in het diepst van zijn hart. Ik aarzel gemeente om meteen één op één dat over te zetten naar ons toe. Om twee redenen. In de eerste plaats, wij zijn geen Israël en wij zijn niet het Joodse volk. Wij zijn een van de heidenvolken. En hoeveel volkeren voor ons hebben niet het woord van God gehoord en leven nu in de duisternis van het heidendom? Denk alleen maar even aan die hele kust van Noord-Afrika, waar in het verleden bloeiende grote christengemeenten waren. Ze zijn begraven in het zand en daarbovenop staan nu de moskeeën. Waarom zou dat niet in Nederland kunnen gebeuren? Nog niet eens een moskee, maar gewoon niets. Om dat dure woord maar even te gebruiken, het nihilisme. Er is niets, er is geen God, er is geen zin in het leven. We worden hier gewoon neergegooid, we moeten het maar even met elkaar rooien en is het leven voorbij. Als dat overblijft. Die akelige stilte, die leegheid. Dan staat God toch in zijn recht, of niet? Dan heeft de Heer het toch gelijk, als langzaam maar zeker de lamp van het woord uitgaat. En laat er dan hier en daar nog wat overblijven. Maar dan zijn dan de laatste. Misschien nog wel een kerk, ook misschien nog wel Sliedrecht Bethel. Al zijn activiteiten en organisaties. Maar dat de Heere daar niet meer is. En dat Gods geest niet meer werkt. En dat er niemand is die God mist. Ik aarzel ook nog om een tweede reden. Zijn we nou echt ook verlegen? Om die ene voorbidden. Willen we het eigenlijk wel? Het werk van de Heilige Geest in het leven van jong en oud. Want wat is dat? Het werk van de Heilige Geest. Dat is een geest van verootmoediging. Van gebroken harten. Van gebed. Van nood. Van verlegenheid om God. Dat is een geest die ons ontwendt van deze wereld waar u en ik het eigenlijk zo heel goed in thuis hebben. Dat is een geest die ons bereid maakt voor de eeuwigheid. Dat is een geest die ons dicht bij Christus en bij het woord van de Here laat leven. En dat betekent afstand houden van de wereld met al zijn begeerte en vermakelijkheden. Dat is een geest die ons bang maakt om te zondigen. Uit liefde tot de Here. Dat is een geest die ons een aanklevend leven geeft. Dicht bij God. Begrijpt u mijn vraag? Willen we dat? Of herkennen we ons misschien in het beeld van de dagen van Zacharia? Dat we ons thuis voelen in de vormendienst. En dat we daarbij willen houden. Waarom stel ik deze vraag? Om duidelijk te maken dat als deze grote hoge priester, de Heere Jezus Christus, gaat bidden, hoe lang nog? Hij dat niet doet omdat wij verlegen zijn om die hoge priester. Maar omdat er opkomt uit God zelf. Uit het hart van God. Uit de innerlijke barmhartigheden. De bewogenheid van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En let u er ook maar eens op als deze grote voorbeden. Kijkt u even met me mee en luister met me naar het gebed. Gaat bidden tot God, vers 12. Dan zegt hij niet, hoe lang nog, Heere, heeft u geen medelijden? Maar hij wijst God op zijn woord. Hoe lang zult gij u niet ontfermen over Jeruzalem en over de steden van Juda, op welke gij grams zijt geweest deze 70 jaar? En met uw woorden deze 70 jaar verwijst deze grote voorbidder, de Heere Jezus Christus, naar een belofte die de Heere bij monden van een van de voorgangers van Haggai en Zacharia, de profeet Jeremia, heeft verkondigd voordat het volk in de ballingschap werd weggevoerd. U ziet die belofte in Jeremia 25 bijvoorbeeld, waar de Heere het belooft dat hij het volk 70 jaar in de ballingschap zal voeren en na die 70 jaar weer terug zal brengen. Het was Daniel die daarop zijn gebeden wierp toen hij met open vensters naar Jeruzalem bad en God aansprak op die belofte. Hij was in zijn Bijbel aan het lezen en kwam bij Jeremia 25 en hij werd geraakt door die belofte van de Heere. Voor hem zijn gevoel stond opeens het dagelijks leven stil en hij wierp zich op de knieën en hij bad tot God of de Heere die belofte wilde vervullen. En nu is het de Heere zelf bij monden van de engel van de Heere die God houdt aan zijn eigen woord. Ziet u wat hier gebeurt? Hier bidt geen priester, hier bidt geen profeet, hier bidt geen sterveling. Nee, hier houdt de een met een hoofdletter, de ander met een hoofdletter, de belofte van God voor. Kijk, als er in onze gemeente een geestelijke opwekking gaat plaatsvinden en als er een terugkeer komt tot het woord van de Heer en als de hint van de Heer ons weer in vuur en vlam zet en als het woord van God weer onze harten doet branden en als de geest van de Heer ook in het midden van onze gemeente, in het leven van jong en oud, krachtdadig gaat doorwerken, dan is dat dus alleen maar dankzij God. dan heeft de Heere daarvoor redenen genomen uit zichzelf. En dan doet de Heere dat niet in de eerste plaats om ons en om de nood van deze tijd. Maar dan doet hij dat om zichzelf wil, om zijn naam, om zijn eer en om zijn roem, om de betrouwbaarheid van zijn belofte. Daar alleen ligt in deze tijd nog onze hoop in God. In de Heer alleen. En versta mij goed vanavond, daarmee zeg ik niet van nou, dat kunnen we wel, maar ja, we wachten het maar af. Nee, dat is nou denk ik, dat is nou nog dood. Dat alleen God nog aan de pas kan komen. Om ook in onze gemeente weer het woord van de Heer in zijn rijkdom te laten doorwerken. Dan zijn we dus van afhankelijk van de Heer. Als er één overblijft die nog bidt, dan moet hij dat zijn. Koning van de kerk, de Heere Jezus Christus. Let u ook maar even, dan zitten we trouwens al lang in het derde punt, let u ook maar even op het antwoord wat de Heere geeft. Het is dus een gesprek in de taal van het Oude Testament binnen God. De engel van de Heere. Als een oud-testamentische afspiegeling van de Zoon van God. Die spreekt tot God. De Heere voorhoudt wat hij zelf heeft gezegd. Wat is dat trouwens heerlijk, hè, als je zo'n voorbidden mag hebben. En als je op deze dankdagavond, al is het in alle ootmoed en in alle voorzichtigheid, in alle schroom en alle verlegenheid, ook naar de Heere die dank kan betuigen. Als je terugkijkt op het achterliggende seizoen, dat het waar is, daar is er één die bidt, dag en nacht. Die leeft om te bidden en die op dit moment leeft voor bidders. De grote voorbidder, de Heere Jezus Christus. Maar we hebben niet alleen voor ons persoonlijk nodig, we hebben toch ook voor ons als gemeente nodig. Waar staan we voor? Wat komt er naar ons toe? En wat staat ons nog te wachten? En wat als we als gemeente dan niet liggen in de gevouwen handen van de Heere Jezus Christus? Dan spoelen we weg. Mooi kerkgebouw of niet? Prachtige organisatie of niet? Dan spoelen we weg. Dan blijft er niets over. En daar ligt nou de troost in deze geschiedenis. Dat God wil bidden. Dat hij die vraag stelt. Hoe lang? Hoe lang nog? Ja, als de Heere gaat bidden, dan gaat de Heere ook spreken. Kijkt u maar even met me mee. Zacharia hoort het gebed. En hij hoort ook wat de engel zegt, vers 13. De Heere antwoordde de engel die met mij sprak, goede woorden, troostelijke woorden. Letten we even op wat hier gebeurt, het verschuift. In deze geschiedenis zijn drie verschillende soorten engelen. De engelen op die paarden die erop uit zijn gegaan om door de wereld te trekken en verslag uit te doen. Nou, dat verslag wat ze uitgebracht hebben, dat ligt er niet om. Het ganse land zit en het is stil. Geen weerklank op de prediking, de profetische prediking. Geen verlegenheid, geen gebed. Dan ontmoeten we die tweede engel die daar tussen de mirten staat. Ik kom zo meteen nog wel op die mirten terug. Die hoort dat. En het grijpt hem aan, zagen. Het raakt hem in zijn hart. En hij wendt zich tot de Heere. En hij doet het gebed voor het volk en voor het land. Hoe lang nog, Heere, zult gij u inhouden? Zult u zich niet ontfermen? En hier ontmoeten we die derde engel, die naast de profeet staat als een soort uitlegger. Iemand die het woord van God doorgeeft aan de profeet Zacharia en aan wie Zacharia ook zijn vragen kan stellen. Wat betekent dit? Wat zeggen ze precies? Hoe moet ik dat horen? En u geeft de Heere antwoord. Hij hoort het gebed van de engel van de Heere. En hij geeft niet antwoord terug tot de engel van de Heere. Maar via die andere engel tot Zacharia. Het gebed van de engel van de Heere gaat naar de Heere. En het antwoord van de Heere gaat naar Zacharia. Dat is genade, gemeente. Dat de verhoring van Christus' gebeden, de verhoring van zijn voorbeden, niet binnen de hemel wordt gehouden, maar dat het antwoord op Christus' voorbeden wordt geadresseerd aan het hart van de mensen voor wie hij bidt. Is dat trouwens ook niet een van de aspecten van de eigenschappen van de prediking? Zonder dat de prediker zich daarvan bewust is. En hij hoeft dat eigenlijk niet eens te weten. Het enige wat hij doet is doorgeven, toch? En dan stopt het. Maar dat je een antwoord kreeg op het gebed van één die voor jou bad in de hemel. Als je nou terugkijkt op de achterliggende maanden, we staan nu op dankdag en is de dankdagprediking vanavond niet in het licht van gewas en arbeid, maar meer in het licht van deze tijd. Maar is daar misschien ook niet reden om de Heere te danken? Dat onder de verkondiging van het woord, of misschien op een ander moment, door de weeks preek die je luisterde, stukje dat je las, of gewoon de eenvoudige schriftlezing, één op één voor Gods aangezicht, dat je antwoord kreeg. Soms ook ongevraagd antwoord toch. Het werk van de Heilige Geest is toch soeverein? Het is maar goed dat de Heilige Geest zijn werk niet afstemt op wat ik zie en wat ik nodig heb. Maar dat het werk van de Heilige Geest beïnvloed wordt door de alwetendheid van God. En dat de Heere daarom het woord van hem adresseert op mijn hart en soms ook dingen openlegt die ik van tevoren niet heb gezien en daarom ook niet om heb gebeden, maar die in Gods oog wel nodig zijn. Dat vrucht is van Christus' voorbeden. En dat we daarin ook zien hoe de bruidswerver van de Heere Jezus Christus zich laat leiden door het verlangen van de bruidegom om zijn bruid te heiligen, te reinigen, smetteloos te willen voorstellen straks voor het aangezicht van zijn vader. Hier geeft God antwoord op Christus' voorbeden, terwijl er geen gebed is in Jeruzalem. Het is stil. Stilte wordt doorbroken door het spreken van de Heer. Goede woorden. Troostelijke woorden. Nou, dominee, hoor ik iemand bij zichzelf zeggen, daar zat ik nou juist op te wachten. Ik vind eigenlijk vanavond maar een hele naargeestige preek. Donker. En gelukkig, al is het dan in de staat van de preek, toch troost. Wilt u even voorzichtig zijn voordat u voor uzelf conclusies trekt rondom dat woord troost? Het kan wel eens iets anders zijn dan wat u misschien verwacht. Want wat is die troost? Kijkt u even met me mee. Er staat in vers 14, de engel die met mij sprak, zei tot mij, roep uit, zeggende, alzo zegt de Heere der Heerscharen, ik ijver over Jeruzalem en over Sion met een zeer grote ijver. En ik ben met een zeer grote toorn vertoornd tegen die geruste heidenen, want ik was een weinig toornig, maar ze hebben te kwade geholpen. Daarom zegt de Heere alzo, ik ben tot Jeruzalem wedergekeerd met ontfermingen. Mijn huis zal daarin gebouwd worden, spreekt de Heere der Heerscharen. En het richtsnoer zal over Jeruzalem uitgestrekt worden. Het eerste wat klinkt als troost is gericht. Oordeel. Straf, wraak, En dat is een troost. Omdat in het oefenen van dat gericht het behoud van Jeruzalem ligt. Omdat in het oefenen van de wraak over die heidenen de zaligheid van Sion open komt te vallen. Als je dat in de Bijbel zo leest, op parallel aan elkaar, gericht en hel, dan kun je dat samenvatten met één woord en dat is het woord gerechtigheid. Dat is een woord met twee kanten. Recht in de zin van rechtvaardig, de zonde straffen. En recht in de zin van barmhartig, genade schenken op grond van recht. En dat is de troost die Zacharia hoort. God gaat gerechtigheid bewerken. Ik trek die lijn vanavond wel door, gemeente. We begonnen de preek met al het geluid wat we om ons heen horen. Oorlogen. De geruchten van oorlog. Volkeren die tegen elkaar opstaan. Pandemieën. Hongersnood. Schaarst. Verwarring, ook op het kerkelijke erf. Wat is nou eigenlijk waar? Hoor jij daarin ook gerechtigheid? Hoor jij daarin ook de voorbeden van Christus? En de verhoring van die voorbeden. Hoe lang moet ik nog wachten, Vader? Wachten met komen. Kijk je door de tekenen van deze tijd ook heen. En zie je ze niet alleen tegen de zwart en donkere achtergrond van een leven zonder God. Maar duid jij die tekenen ook in het licht van Christus' wederkomst? En nu we het toch over dat woord hoe lang hebben, mag ik dat even wat verbreden, ook in het licht van het Nieuwe Testament. Hier in het Oude Testament horen we het nog alleen uit de mond van één klink. We weten vanuit het Nieuwe Testament, Openbaring 6 en Openbaring 8, dat in de hemel op dit moment dat ook wordt gebeden. Hoe lang zult gij nog wachten met u te wreken? Er zijn er al twee. Ik hoor die gebeden ook opklimmen vanuit de vervolgde kerk bijvoorbeeld. Hoe lang? En mag ik die vanavond nu ook gewoon aan u en aan mezelf stellen? Hoort de Heer dat gebed ook bij jou? Hoe lang duurt het nog, Heer? Nee, dat niet. Niet vanuit moedeloosheid, toch? Maar vanuit de liefde. De liefde tot de ene die geraakt werd in zijn hart toen hij hoorde het. Het is stil, ook in Sliedrecht-Bethel. Het is stil. In jou en mijn hart. Het is stil in onze woningen. Het is stil in het kerkelijke leven. En dat hij die nood aangreep om het als een gebed voor het aangezicht van zijn Vader te leggen en te vragen: hoe lang nog, Heer? En dat God toen begon te spreken, goede woorden, troostelijke woorden. Met als gevolg dat de tekenen van Christus' wederkomst steeds sneller op elkaar beginnen te volgen. Opdat zo de komst van de bruidegom tot zijn bruid bespoedigd wordt door zijn Vader. Houden we dan op dankdag niet maar één iemand over. Iemand met een hoofdletter. De Heere God. En is hij ook niet alleen onze hoop in deze donkere tijd? En is het God niet alleen die ons verwachting geeft, dwars door de duisternis heen? En is het niet de Heere die ook op deze dankdagavond ons wil vertroosten door de oordelen en door het gericht heen? Met de liefdesroep van de Heere Jezus Christus, zie, ik kom haastiglijk. En is dat ook niet wat we nodig hebben om het, als het gaat om het doorbreken van die stilte en die geesteloosheid in ons hart en in ons leven? Dat de lokstem van de zaligmaker aan het geadresseerd aan het hart van zijn kerk, aan het hart van zondaren, ons verlangen doet oproepen. De liefde wakker roept. Het heimwee geboren laat worden. En we samen met de geest en met de bruid dwars tegen deze donkere tijd in bidden. Kom, Heere Jezus. Ja, kom haastiglijk. En daarom is het nou dankdag. Omdat we midden in deze donkere tijd onze hoop mogen vestigen op God. Amen.